Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Met deze podcast help ik jou om een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam te krijgen. Waarom doen we dat? Omdat het mijn ambitie is om gezond ouder te worden. En alles wat ik erover lees en leer, dat deel ik met jou. Ik ga het vandaag over iets hebben waar ik eigenlijk nog niet over gesproken heb. En dat zijn vrouwen. De meest gestelde vraag die ik krijg is de vraag of echte mannen die eten niet ook van toepassing is op vrouwen. En die vraag krijg ik meestal van mannen, omdat ze naar de podcast luisteren samen met hun vrouw, omdat ze mijn boek gekocht hebben en dan eigenlijk nieuwsgierig zijn of hun vrouw mee kan doen. Vaak, hè, als je als man te zwaar bent en dat komt door een niet al te gezonde leefstijl, is het niet ondenkbaar dat je partner dat ook is. Het komt wel voor dat je een hele fitte vrouw hebt en je hebt het uitgezakt, maar goed, dan moet je echt hard gaan werken. Maar als je met z'n tweeën uitgezakt bent, dan ontstaat er een bepaalde gezapigheid. En is het natuurlijk wel fijn als je dat ook met z'n tweeën kunt oppakken om dat in goede banen te leiden. Dus ik krijg heel vaak de vraag, is echte mannen dieet niet nou ook van toepassing op vrouwen? Niet alleen van mannen, maar ook van vrouwen die mijn podcast luisteren en die dan zelf een mailtje sturen of wat. En het korte antwoord daarop is ja. Echte mannen die eten niet. Als je kijkt naar wat ik beschrijf in mijn boek, De Vier Pijlers, dan is dat onverkort van toepassing op vrouwen. Ook voor vrouwen geldt dat het niet gezond is. Het is ook niet normaal om van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te eten. Dus het beperken van de tijd dat je eet is zeker zinvol. Ik denk dat voor vrouwen geldt dat je een onderscheid moet maken tussen vrouwen voor de overgang en vrouwen na de overgang. En met name wanneer je in de vruchtbare periode van je leven zit, de eerste 45, 50 jaar, dan kun je je afvragen of het goed is om altijd heel erg lang te vasten. Ik moet eerlijk toegeven dat de hormonale huishouding van een vrouw, en dan kijkend specifiek naar geslachtshormonen, dat is niet mijn echte expertise. Dus ik wil daar ook niet te veel over zeggen. Maar ik kom wel af en toe interessante artikelen en interessante posts tegen van vrouwelijke artsen die daar wel verstand van hebben. En die ook aangeven dat er periodes zijn in die vierweekse cyclus waar een vrouw in haar vruchtbare periode mee te maken heeft, dat je juist langer zou moeten eten en korter zou moeten vasten. Een goede vuistregel, denk ik, voor iedereen, man of vrouw, is dat je 14 uur per dag vast en 10 uur per dag eet. En korter vasten voor een vrouw kan, maar zeker wanneer je nog in die vruchtbare periode zit, en helemaal wanneer je kinderen probeert te krijgen, zwanger bent of borstvoeding geeft, moet je niet langer vasten dan dat. Dus als uitgangspunt heb je 14 uur vast en 10 uur eten. En alles wat je daaraan verandert, moet je doen op basis van je eigen inzicht. Wanneer je kijkt naar wat je eet, ja, dan is dat één op één hetzelfde. En mijn advies is om 150 gram eiwit op een dag te eten. En dat geldt voor een man. Als je kijkt naar Nederlandse mannen, ja, die zijn gemiddeld zo rond de 1,85. Ja, dat zijn vrouwen niet. Dus je zou kunnen zeggen dat als je kijkt naar wat een gezond gewicht is, dat het bij vrouwen wat lager zit. Dus wellicht is 125 gram eiwit per dag voor een vrouw voldoende. Maar dat betekent nog steeds dat als je kijkt naar wat moet je nou eten om een gezond lichaam te krijgen, ja, dat een hoger aandeel eiwit ten koste van het aandeel koolhydraten goed is en dat het zinvol is om voldoende groente en fruit te eten. Dat je als vrouw, net als een man, gezonde vetten nodig hebt. En dat je er goed aan doet om al het bewerkte voedsel, wat gemaakt is met grote hoeveelheden suiker en witte tarwebloem en industrieel bewerkte zaadolie, om dat zoveel mogelijk te vermijden. Dat is één op één hetzelfde. Wat ook één op één hetzelfde is, is krachttraining. Ook een vrouw verliest, naarmate ze ouder wordt, kracht en spiermassa. En dat heeft minder te maken met een reductie van testosteron en meer met een reductie van estradiol. Estradiol is een belangrijk vrouwelijk geslachtshormoon. Heeft ook een hele duidelijke functie in de ontwikkeling van spiermassa, in het verbranden van lichaamsvet. Op tal van plekken zitten receptoren voor estradiol. En kenmerkend voor een vrouw is dat die productie van estradiol minder wordt. En uiteindelijk, na de overgang, ja, dan is dat zo weinig dat je hele vruchtbaarheid verdwijnt. Dus het is heel zinvol om ervoor te zorgen dat je een prikkel geeft aan dat lichaam om die spiermassa op peil te houden. En het liefst bouw je wat extra's op. Want hoe dan ook, door functieverlies naarmate je ouder wordt, verlies je kracht en spiermassa. En wanneer je een buffer hebt, wanneer je gewoon wat meer kracht en wat meer spiermassa hebt opgebouwd, op het moment dat je 20, 30, 40 jaar oud bent, ja, dan heb je veel meer reserve voor je oude dag. Dus ook krachttraining is heel erg belangrijk. En daar waar in het verleden nog wel een beetje het beeld bestond dat als je als vrouw aan krachttraining doet, dat je dan enorme spieren krijgt. Ik hoor dat nog wel eens. Ja, dan, dat is toch wel echt, sorry dat ik het zeg, wel echt een achterlijke gedachte. Een beetje ingegeven door misschien wat foto's of zo die je hebt gezien van vrouwelijke bodybuilders die zich volspuiten met mannelijke hormonen. Nou, mijn zegen hebben ze. Het is jouw lichaam, doe ermee wat je wil. Maar een natuurlijke spierontwikkeling bij een vrouw gaat niet heel erg ver. Daar heb je gewoon niet genoeg anabole hormonen voor in je lichaam. En ook het aantal spiervezels, het aantal satellietcellen in spierweefsel is gewoon niet te vergelijken met dat van een man. Dus het idee dat je heel erg veel spiermassa gaat ontwikkelen, dat kun je echt weglaten. Wat wel is, is dat als je kijkt naar hoe een vrouw traint en naar hoe een man traint, zitten daar wel verschillen in. In de eerste plaats is de oriëntatie wat anders. De meeste vrouwen die trainen focussen zich op hun benen en op hun billen. Zeker in deze tijd zijn stevige benen en dikke billen zijn helemaal in. Terwijl een man toch wel vooral kijkt naar schouders, naar armen en naar een wasbordje. Het betekent niet altijd dat je heel erg anders moet trainen. Sterker nog, ik heb eigenlijk het meeste met vrouwen samen getraind. Ook in de tijd dat ik serieus trainde. En ik had niet de indruk dat het nodig was om heel erg verschillend te trainen. Gemiddeld genomen zie je bij een vrouw wel dat een wat hoger volume, dus wat meer oefeningen, goed werkt. Dat is waarom in mijn ervaring vrouwen meer trainen dan mannen. En ja, wat ik sowieso heb gezien is dat vrouwen in de regel ook gewoon harder trainen. Dus daarom vond ik altijd wel fijn om samen te trainen. Maar je kunt prima met je partner samen gaan trainen. En ja, er is geen enkele reden om te veronderstellen dat je als vrouw niet aan krachttraining moet doen. En zeker na de overgang wordt dat alleen maar belangrijker. En ook het hele fenomeen van nuchter bewegen, wat de vierde pijler van echte mannen diëten is. Van echte mannen dieeten niet is, dat ook dat is iets wat je als vrouw gewoon kunt doen. Dus dat je in de periode voorafgaand aan dat je eet in beweging komt om die vetverbranding wat op peil te houden. Dus je kunt onverkort met echte mannen dieeten niet aan de gang. Wat denk ik heel erg interessant is en iets waar ik in de toekomst ook wel meer over ga schrijven, is het fenomeen van insulineresistentie bij vrouwen. Kijk, insulineresistentie betekent dat de cellen in je lichaam, met name je spiercellen en je levercellen, maar uiteindelijk ook je vetcellen, niet meer goed reageren op het hormoon insuline. En dat leidt tot een heleboel dingen, maar met name tot een verhoogde, nuchtere insulinespiegel. Dus als je 12 uur niets hebt gegeten of hebt gedronken en je meet dan insuline, dan heb je een nuchtere insulinespiegel. En wanneer die hoger is dan 7, dan is er al sprake van een verhoogde insulinespiegel. Nou, ik meet dat iedere week bij een groot aantal mannen. En dat gaat soms richting de 20 en dan is die dus 3 keer hoger dan je eigenlijk zou willen. Daarnaast leidt dat uiteindelijk ook tot een verhoogde bloedsuikerspiegel. Niet meteen, je ziet heel vaak nog een redelijk goede bloedsuikerspiegel, maar veel te veel insuline. Ja, dan reken je daarmee de HOMA-IR uit, Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance. En dan komt daar een getal uit en alles boven de 2 betekent dat je insulineresistent bent. Nou, die verhoogde hoeveelheid insuline, insulineresistentie, speelt een rol in een aantal processen, aantal ziektes in het lichaam van een vrouw. En dat gaat over borstkanker en dat gaat over PCOS. Om met die laatste te beginnen, PCOS is eigenlijk het gevolg van insulineresistentie. Ja, 70% of 80% van de vrouwen die PCOS hebben, zijn insulineresistent. En wat daar gebeurt, het is een aaneenschakeling van events in dat lichaam van een vrouw. Maar wat er gebeurt is dat je uiteindelijk insulineresistent wordt, omdat je in bepaalde periodes gewoon te veel voedingsstoffen in je lichaam krijgt. Insulineresistentie ontstaat als bescherming van je spiercellen tegen oververhitting van de mitochondriën in je spiercellen. Mitochondriën zijn de energiecentrales, daar wordt energie geproduceerd. Dat gebeurt door middel van de omzetting van voedingsstoffen in energie met behulp van zuurstof. Dus dat zijn processen, dat noemen we niet voor niks, verbrandingsprocessen. Waarbij voedingsstoffen reageren met zuurstof. En wanneer er een overschot is aan voedingsstoffen, omdat je zo gezellig aan het genieten bent van de paasdagen, van de kerstdagen, van de gezellige avondjes uit eten, of gewoon omdat je structureel veel te veel bewerkt voedsel eet en je eigenlijk gewoon geen maat kunt houden, dan ontstaat er oververhitting van die mitochondriën. Er is gewoon te veel suiker en te veel vet in die energiecentrales, waardoor het tempo waarin die energieproductie plaatsvindt groter is dan dat die mitochondriën goed aankunnen. En dat leidt tot de vorming van oxidatieve schade, superoxide om precies te zijn. En dat lekt in die cel. Die cel signaleert dat die mitochondriën oververhit zijn en dat die oxidatieve schadelijke stoffen in de cel komen. En op dat moment reageert die cel dan door als insuline in je lichaam circuleert, gewoon minder glucose op te nemen. Dat is wat er gebeurt. En je lichaam gaat dan meer insuline produceren in de hoop dat die glucosespiegel naar beneden gaat, want dat is heel belangrijk. Dus het is een verhoogde hoeveelheid insuline. En dat heeft een aantal gevolgen in je lichaam. En een van de gevolgen is dat wanneer er veel insuline circuleert in je lichaam, dat je lichaam dan minder, je lever dan minder sekshormoonbindend globuline produceert. Ik gooi er een paar termen in, maar ik kan het niet anders uitleggen dan hoe het is. Sekshormoonbindend globuline is een eiwit wat geslachtshormonen bindt. In het lichaam van een man is dat met name testosteron, maar ook oestradiol. En oestradiol is ook het dominante hormoon in het lichaam van een vrouw. Dus die twee hormonen worden door sekshormoonbindend globuline gebonden. Waarom is dat nodig? Die hormonen moeten door je hele lichaam getransporteerd worden. Wanneer die in ongebonden vorm in je bloed circuleren, worden ze door de lever binnen 30 minuten afgebroken. Dus dat eiwit zorgt voor twee dingen. Het zorgt ervoor dat dat hormoon getransporteerd kan worden, zodat overal waar je lichaam estradiol nodig heeft of testosteron nodig heeft, kan het op die plek komen. En het zorgt ervoor dat het niet zo snel wordt afgebroken door de lever. Nou, wanneer SHBG verlaagd wordt door insulineresistentie, dus een hoog insuline zorgt voor een laag SHBG, dan is er in het lichaam van een vrouw meer vrij testosteron. Dus jouw lichaam, jouw vrouwenlichaam produceert ook testosteron, maar dat is voor een groot deel gebonden aan die bindingseiwitten, SHBG. Maar wanneer daar minder van geproduceerd wordt, is er meer vrij testosteron. En daardoor verandert de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke hormonen in jouw lichaam ten gunste van meer mannelijke hormonen. En dat zorgt voor een androgeen klimaat. En dat zie je bij PCOS. Je ziet acne, je ziet haar op plekken waar je het helemaal niet wil. Maar je ziet ook dat uiteindelijk er kiestes ontstaan in de eierstokken en uiteindelijk onvruchtbaarheid ontstaat. Dus de enige manier om dat terug te dringen, los even van alle medische interventies, is ervoor te zorgen dat je weer insulinegevoelig wordt. En dat doe je door de balans tussen voeden en vasten te verbeteren, door anders te gaan eten, meer eiwit, meer gezonde vetten, meer groenten, meer fruit, minder suikers, minder bewerkte koolhydraten, en door aan krachttraining te doen en met name nuchter te gaan bewegen. Dat zijn precies de vier pijlers van echte mannen die eten niet. Dat is ook de reden waarom ik dat op die manier heb ingevuld, omdat insulineresistentie de belangrijkste hormonale drijver van overgewicht is, maar het is ook de belangrijkste hormonale drijver van PCOS. Dus als jij PCOS hebt of je kent iemand die daar last van heeft, wijs die persoon dan eens op het hele fenomeen van insulineresistentie. Je kunt dat eenvoudig meten in het bloed en de tragiek van heel veel vrouwen is dat het eigenlijk over het hoofd wordt gezien. Maar je kunt dat eenvoudig meten in het bloed en met simpele interventies zoals ik die beschrijf in mijn boek Echte Mannen Dieeten Niet, kun je je insulinegevoeligheid weer terugbrengen. Dat is iets wat zich kan herstellen. Dus die insulineresistentie ligt vaak aan de basis van het ontstaan van PCOS, even los van genetische afwijkingen in de productie van testosteron en wat allemaal kan voorkomen. Maar nogmaals, ik moet het getal even terug herleiden, maar rond de 70-80% van de vrouwen met PCOS is gewoon insulineresistent. Nou, wat ook blijkt is dat er een verhoogde kans is op borstkanker en ook een verhoogde kans op overlijden na borstkanker wanneer je insulineresistent bent. En dat laat zich heel goed vergelijken met wat er gebeurt bij mannen in het kader van prostaatkanker. Uiteindelijk zie je bij borstkanker dat wanneer insulineresistentie optreedt, sowieso het ontstaan van borstkanker in de hand wordt gewerkt. En dat heeft ermee te maken dat te veel insuline leidt tot verstoringen in de functie van de mitochondriën. Dat leidt tot mutaties in mitochondriaal DNA. En wanneer die mitochondriën niet meer goed functioneren, dan functioneert die cel niet meer goed. Maar in plaats van dat die cel dan doodgaat en opgeruimd wordt, blijft die in leven en blijft die stoffen produceren die slecht zijn voor je lichaam en die jouw kans op kanker verhogen. En wat er ook kan gebeuren is dat de oncogenen, dat die geactiveerd wordt en de tumorsuppressorgenen, die worden onderdrukt, waardoor zo'n cel kan gaan woekeren en uiteindelijk ontstaat op die manier kanker. En dat kan in de prostaat bij de man gebeuren, maar dat kan ook bij in de borst van een vrouw gebeuren. Wat je dan ziet bij prostaatkanker is dat testosteron de groei van bestaande prostaatkankercellen stimuleert. Net zoals oestradiol, de groei van bestaande borstkankercellen stimuleert. Bij mannen wordt er dan anti-androgeentherapie ingezet en bij vrouwen wordt er een anti-oestrogeentherapie ingezet. Specifiek worden er oestrogeenremmers ingezet, eigenlijk oestrogeenblokkers. Tamoxifen, Nolvadex is de belangrijkste. En dat is een SERM, een selectieve oestrogeenreceptormangelist. En die blokkeert in borstweefsel de receptor voor oestradiol. Dus er is te veel oestradiol in het lichaam. Dat heeft een negatief effect op de groei van borstkanker. En die oestradiolreceptoren, nadat je bent bestraald of chemo hebt gehad of bent geopereerd, worden dan voor een lange periode, meestal een periode van 4 of 5 jaar, worden die oestrogeenreceptoren geblokkeerd door de inzet van tamoxifen. Dat laat al zien wat de relatie is tussen borstkanker, met name de progressie van borstkanker en oestradiol. Nou, wanneer je insulineresistent bent, heb ik al gezegd, verlaagt dat de productie van sekshormoonbindend globuline. En die sekshormoonbindend globuline is ook nodig voor het beetje in toom houden van oestradiol. Wanneer je dan heel laag SHBG hebt, dan is de hoeveelheid vrij oestradiol is hoger en dat heeft een negatief effect op de progressie van borstkanker. Dus insulineresistentie werkt op 2 manieren. Het stimuleert uiteindelijk door mutaties in het DNA van je cel het ontstaan van kanker. En als je specifiek kijkt naar borstkanker, dan heeft het een negatief effect op de progressie van borstkanker. Er is vrij recent een uitgebreide literatuurstudie daarover gepubliceerd door de National Institutes of Health. Dat is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in de VS. En daar laten ze duidelijk zien dat die relatie tussen insulineresistentie en borstkanker, niet alleen het ontstaan, maar ook de progressie en je overlevingskans, heel erg sterk is. Dus je doet er als vrouw ook goed aan om ervoor te zorgen dat je insulineresistentie vermijdt. En als je dat hebt, dat je dat dan herstelt. Het verklaart ook de relatie tussen overgewicht en borstkanker. Het verklaart de relatie tussen metabool syndroom en borstkanker. Het zijn allemaal min of meer dezelfde mechanismen die in elkaar ingrijpen. Dus los even van afvallen, is dat hele fenomeen van insulineresistentie, wat je vermindert door de 4 pijlers van echte mannen dieet in toe te passen, super belangrijk voor een vrouw. En eigenlijk wordt iedereen, naarmate je ouder wordt, steeds minder insulinegevoelig. Niet omdat je ouder wordt. Je cellen kunnen geen klok kijken. Er zijn geen genen in je cellen die veroudering veroorzaken. Maar door de cumulatieve schade die je oploopt, door uiteindelijk een niet optimaal gezonde leefstijl. En het te vaak te veel eten van suikers, van snel verteerbare tarwebloem, van het eten van grote hoeveelheden industrieel bewerkte zaadolie, zoals zonnebloemolie, raapzaadolie, koolzaadolie, sojaolie, wat vol zit met linolzuur, een omega-6 vetzuur, wat makkelijk oxideert en wat voor schade zorgt in je lichaam, dat zorgt ervoor dat lichaam eigenlijk gewoon steeds ongezonder wordt. En de enige manier om dat te herstellen is daar bewust van te worden en vervolgens aandacht te hebben voor hoe je voor jezelf zorgt. En daarin speelt die balans tussen voeden en vasten een belangrijke rol. Daarin speelt het ophouden van het gooien van olie op het vuur door gewoon rommel te blijven eten een belangrijke rol. Ga terug naar een natuurlijk, vers, gezond eetpatroon. Je hoeft niet bewust minder te eten. Focus op wat je eet en je eet eigenlijk nooit te veel. Zorg voor een hoger aandeel eiwit, meer groente, meer fruit, meer gezonde vetten. Verlaag het aandeel koolhydraten. Dat hoeft niet naar 20 of 30 gram. Je hoeft helemaal geen ketogeen dieet te volgen. Sterker nog, daar word je ook insulineresistent van. Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. 100, 150 gram koolhydraten is een normale inname. Dat is ongeveer de hoeveelheid suiker die je lichaam op een dag gebruikt. En ja, dat krijg je door één of twee maaltijden ook gewoon koolhydraten te eten. En voor de rest je groente en je fruit te eten. Dan kom je daaraan. Dus dat is niet iets wat heel veel aandacht behoeft. Het is veel belangrijker dat je zorgt voor het gezonde voedsel en voldoende eiwit. En dan vervolgens is die krachttraining eigenlijk hetgene wat de hele boel in gang zet. Ik heb in mijn wekelijkse mails, die krijg je als je mijn boek koopt. En mijn boek kost €4,95, dus laat ik heel eerlijk zijn. Als je niet bereid bent om €4,95 uit te geven voor mijn boek, hoef ik je ook niet iedere week een mail te sturen. EMDN.nl /het-boek, €4,95 krijg je het e-book, het luisterboek en 4 gratis video's. Dan draag je ook een beetje bij aan het collectief wat we hebben. Dan krijg je van mij een mail en in die mail heb ik alles een keer eerder een onderzoek laten zien waaruit blijkt dat intensief lichaamsbeweging het effect van vasten met een factor 3 vergroot. Dus je kunt eigenlijk niet gaan vasten zonder intensieve lichaamsbeweging. Sterker nog, wanneer je langer gaat vasten, teer je ook in op spierweefsel wanneer je niet aan krachttraining doet. Dus het is heel erg belangrijk dat je dat ook gaat doen. En dat je vervolgens kijkt wanneer je in die periode dat je niets eet in beweging kunt komen. Het liefst nadat je 12 uur hebt gevast. Want dat verhoogt je vetverbranding en het activeert ook de genen in je vetweefsel. Die je vetweefsel stimuleren om zichzelf af te breken. Dus dat zijn de dingen die je kunt doen binnen de kaders van echte mannen die eten niet. Die zijn relevant en van toepassing op vrouwen. Nou, ik focus mij ook veel op testosteron. Ik heb daar een boek over geschreven, Het Testosterontekort. Omdat dat het belangrijkste hormoon is in het lichaam van een man. En de realiteit is dat heel veel gezondheidsproblemen, maar ook een deel van het overgewicht wat mannen hebben, de hogere kans op diabetes, dingen als depressiviteit, verlies van kracht en spiermassa, allemaal komen door een te laag gehalte aan testosteron. En dat heeft voor het grootste deel met leefstijl te maken, dus daar kun je iets aan doen. Ja, die dingen zijn natuurlijk specifiek voor een man. Dat is een mannenonderwerp. Dus ja, daar heb je als vrouw niets aan. En ik heb wel de ambitie om dat verhaal wat ik net in, hoe ver zijn we bezig, 20 minuten heb verteld over insulineresistentie, oestradiol, PCOS en borstkanker, om dat ook eens een keer goed uit te werken in een boek. Maar dat is iets voor 2024 en misschien zelfs 2025, want ik heb gewoon een aantal andere dingen op de plank liggen waarmee ik bezig ben. Maar je hebt nu in ieder geval wel een antwoord op de vraag, is echte mannen dieet niet ook van toepassing op vrouwen? Ja, dat is het. Met uitzondering van dat stukje wat gaat over testosteron. Dus ook als vrouw is het goed om de gezonde balans tussen voeden en vasten te herstellen. Om oorspronkelijk voedsel te eten. Om aan krachttraining te doen en nuchter te bewegen. En het gewoon wat tijd te geven. Want uiteindelijk is dit het allerbelangrijkste wat je moet proberen te onthouden. Het gaat niet alleen maar over afvallen. Het gaat niet over 12 weken of 24 weken iets anders doen. Het gaat niet over hoe snel kan die weegschaal naar beneden. Het gaat erover hoe jij op een min of meer makkelijke manier je leefstijl in dienst kunt zetten van je gezondheid, zodat je gezond oud wordt. Want dat is hetgene waar het over gaat. Dat je als je oud bent nog een trap op kunt lopen. Dat je nog zonder kracht van een ander, zonder hulp van een ander moet ik zeggen, uit een stoel kunt opstaan. Dat je nog een boodschappentas kunt tillen van de supermarkt naar huis. Dat je nog kunt fietsen. Dat je nog een stukje kunt wandelen in de bergen als je dat wil. Ook als je straks 80 bent. Dat is waar het over gaat. Ja, en dat kan alleen maar als je vanaf vandaag begint met het investeren in je gezondheid en dat de rest van je leven doet. Dus vergeet alleen maar afvallen. Het gaat om je gezondheid. En wat je dan uiteindelijk weegt, dat zal wel blijken. We weten dat een gezond gewicht belangrijk is voor een gezonde oude dag. Maar uiteindelijk maak je die verandering omdat je je gezondheid wil optimaliseren. En daarin speelt een goede gevoeligheid voor insuline met een lage insulinespiegel en een lage bloedsuikerspiegel, dat speelt daarin de hoofdrol. En het mooie is, je kunt het meten, je kunt het bijhouden en je kunt het beïnvloeden. Dus er is niets, letterlijk niets, wat je ervan weerhoudt om dat te gaan doen. Ja, anders dan je eigen, wat moet ik zeggen, je eigen zakkerigheid. Dat is eigenlijk het enige. Dat je gewoon continu met je hoofd in je kont loopt. en doet alsof het allemaal moeilijk is en doet alsof het allemaal niet kan. Terwijl het ja, ik reik het je aan op een presenteerblaadje en je kunt er vandaag mee beginnen en je moet het gewoon blijven doen. En dan gaat het niet altijd vanzelf, het gaat niet altijd makkelijk, maar het zijn allemaal kleine knopjes waar je aan kunt draaien om uiteindelijk ergens op uit te komen wat wel werkt. En al zou je maar 5 kilo in een jaar verliezen, en daar sluit ik mee af, al zou je maar 5 kilo in een jaar verliezen, wat niet veel is, laten we eerlijk zijn, hè, als je een jaar lang bezig bent en je bent 5 kilo kwijt. Maar stel dat je maar 5 kilo in een jaar verliest, wat betekent dat voor de komende 4, 5 jaar? Denk daar eens over na. Mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen en ze onderschatten wat ze in 10 jaar kunnen doen. Met die gedachte sluit ik af. Ik wens je het allerbeste.